We gaan overdenken zondag 13, vraag en antwoord 33. En ik zet boven de preek de enige geboren zoon en de aangenomen kinderen. En dan letten wij op een tweetal gedachten. Allereerst gaan we letten op het zoonschap van Christus. Er staat in vraag 33, waarom is hij Gods enige geboren zoon genaamd, zo wij toch ook Gods kinderen zijn? Antwoord, daarom dat Christus alleen de eeuwige, natuurlijke zoon van God is. Het zoonschap van Christus. En ten tweede gaan we letten op het kindschap van de gelovigen. Er staat in antwoord 33, maar wij zijn om zijnentwil uit genade tot kinderen van God aangenomen. Dus ik zet boven de preek de enige geboren zoon en de aangenomen kinderen. We letten ten eerste op het zoonschap van Christus en ten tweede letten wij op het kindschap van de gelovigen. Gemeente, de Heidelberger Catechismus is bezig om de namen van de middelaar aan ons uit te leggen. In de geloofsbelijdenis heeft de Heer Jezus vier namen. Ik geloof in God de Vader en Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die vier namen zijn net als vier bloemen. En het geloof is als een bij die puurt daar de honing uit. En die proeft de zoetheid in de namen van de middelaar. Nou, we hebben ze alle vier, we hebben een paar al apart bekeken. De naam Jezus hebben we gezien, zondag 11. Wie Jezus noemt, die roemt hem als zaligmaker van zondag. We hebben ook nagedacht over de naam Christus, gezalfde Messias. Wie Christus noemt, roemt hem als profeet, priester en koning. En nu in zondag 13 gaat het over zijn derde naam, de naam Gods enige geboren zoon. Wat zit daarin? De Heere Jezus Christus, hij is zoon van David. Dat weten de kinderen ook. De blinde Bartimeus die riep, o zoon van David, ontferm u over mij. De Heere Jezus is ook zoon des mensen. Ook dat lezen we in de evangelie. Maar hij is vooral zoon van God. U bent waarlijk zoon van God. De zoon des vaders. En gemeente, dat is een naam, dat hoort bij de Heere Jezus en dat is onopgeefbaar. En dat is nou juist het struikelblok van andere godsdiensten. Als je kijkt naar het Jodendom, die erkennen wel dat Jezus, Yeshua, geleefd heeft, de rabbi van Nazareth. Maar ze erkennen hem niet als Messias, Christus, en zeker niet als zoon van God. Dat was ook de reden waarom hij ter dood veroordeeld werd voor het Sanhedrin, omdat hij zich zoon van God noemde. Als je kijkt naar de islam, in de Koran wordt de Heer Jezus genoemd. Isa, Jezus. En hij is een van de allergrootste profeten. Mohammed is net iets groter, maar daar vlak onder is Isa, Jezus, onze Jezus. En zelfs wordt hij in de Koran Messias genoemd. Masi, Christus. Maar hij wordt, wat is gruwelijke godslastering, de Heere Jezus Christus, hij wordt in de Koran nooit en te nimmer zoon van God genoemd. Dat is godslasterlijk in de ogen van een islamiet. Terwijl dat juist voor een christen de kern is, het wezen, het hart. Dat is onopgeefbaar, zoon van God. Gemeente, dat zouden wij ook meer moeten beseffen. De Heere Jezus, dat hij zoon van God is. Dan zouden we ook eerbiediger met hem omgaan. Zoon van God die waard is om aanbeden te worden, verheerlijkt en bewonderd te worden. Misschien wordt de Heer Jezus wel te vaak naar beneden gehaald. Hij is geen kameraad, hij is koning. Hij is niet zomaar een mens, hij is zoon van God. Wat dat betreft had Luther het juiste evenwicht. Als Luther tot de Heer Jezus bad, Als je hem dan hoorde bidden, dan bad hij met zo'n grote eerbied en ontzag, alsof hij tot God bad. En tegelijkertijd bad hij met zoveel vertrouwen, alsof hij tot een vriend sprak. Nou, dat allebei. Als je over de Heere Jezus spreekt, alsof je tot hem bidt, de eerbied en het ontzag, alsof je tot God spreekt. En tegelijkertijd de vertrouwelijkheid, alsof je het tot je vriend spreekt. Zondag 13. Het gaat dus over zijn zoonschap en ons kindschap. Ze worden allebei genoemd in vraag 33. Waarom is hij Gods enige geboren zoon en worden wij Gods kinderen genaamd? He, dus het wordt uitgelegd met toepassing op ons. Hij de zoon en wij Gods kinderen. Zoals het ook was met Christus. Hij Christus en wij de christen. Hoe zit dat nou? En als er dan over gesproken wordt in de catechismusgemeente, dan gaat het niet over een of andere theoretische verhandeling over het eeuwige zoonschap van God. Zoals je dat in de dogmatieken tegenkomt, de eeuwige generatie van de zoon. Nou, daar wordt allemaal gelukkig niet over gefilosofeerd, want dat heb je ook weinig aan. Met theologie kom je er niet uit, maar met geloof kom je erin. Nee, er wordt over de Zoon van God gesproken met toepassing op ons. En de volgorde vind ik ook mooi. Eerst wordt er gesproken over vaders zoon. En vervolgens wordt er gesproken over vaders kinderen in het antwoord. Daarom dat Christus, hij is, alleen de eeuwige natuurlijke Zoon van God genaamd wordt. En vervolgens, wij zijn, om zijnentwil uit genade, tot kinderen van God aangenomen. Eerst spreekt het antwoord over de Zoon des Vaders. En vervolgens spreekt het antwoord over Gods kinderen. Nou, vraag en antwoord 33 toont ook het verschil tussen de Heere Jezus en tussen Gods kinderen. Tussen Gods zoon en Gods kinderen. Er zit verschil in. Het zoonschap van Christus en het kindschap van de gelovigen. Twee wezenlijke verschillen worden in het antwoord genoemd. Er staat, Christus is alleen de natuurlijke zoon van God. Dat is het eerste verschil. Hij is de natuurlijke zoon van God. Dat wil zeggen, hij is Gods eigen zoon. Zijn geliefde zoon. Zijn enige geboren zoon. Zijn gegeven zoon, al zo lief als God de wereld gaat. Zijn gezonde zoon. Zijn natuurlijke zoon. God heeft maar één natuurlijke zoon. En die wordt in de Bijbel genoemd zijn lieveling. In wie God de Vader al zijn behagen, zijn welgevallen heeft. Hij is inderdaad de zoon naar Gods hart. Hij wordt genoemd in de spreuken Gods troetelkind, die je vertroetelt. Zijn schootzoon. Zo innig. Die in de schoot van de Vader is, hebben we gelezen in Johannes 1. En de gelovigen, nou dat zijn ook kinderen van God, maar niet van nature, maar staat er uit genade. Dat zijn aangenomen kinderen, staat er ook, tot zijn kinderen aangenomen. Geen natuurlijke kinderen, aangenomen kinderen. Dat is het eerste verschil. Hij de natuurlijke zoon, wij aangenomen kinderen. Dan staat er nog wat. Het tweede wezenlijke verschil is dat Christus alleen de eeuwige zoon van God is. Eeuwig. Dat is de Heere Jezus dus altijd geweest. Er is geen tijd, dat is voor ons eigenlijk onvoorstelbaar. Er is geen tijd geweest dat de Vader zonder zoon was. Er is geen tijd geweest dat de zoon er niet was. Eer de wereld geschapen en de bergen geboren waren, was die zoon er al. Die is er eeuwig en altijd geweest. En bij een gelovige, die is niet altijd al een kind van God. Nee, een gelovige, die is toen hij wederom geboren werd, toen is hij kind van God geworden. Door het geloof. We hebben gelezen in Johannes 1, allen die hem aangenomen hebben, die heeft zijn macht gegeven kinderen Gods te worden. die niet uit de wil van een man, maar die uit God geboren zijn. He, dus een kind van God, die is een kind van God geworden in de tijd. Er was een tijd dat ik dat niet was. Ik ben het niet vanuit mijn geboorte. Dat ben ik juist niet. He, maar door geloof en wedergeboorte ben ik een kind van God geworden. Nou, dat zijn de twee wezenlijke verschillen. Dan gaan we eens even wat nauwkeuriger kijken. Als je nou kijkt naar vraag 33, dan is eigenlijk een logische vraag. Waarom is hij Gods enige geboren zoon genaamd, zo wij toch ook Gods kinderen zijn? Eigenlijk klopt dat natuurlijk niet. Als Jezus de enige geboren zoon genaamd wordt, hoe kunnen dan wij Gods kinderen genaamd worden? Heeft God dan meer kinderen? Enige geboren, dat wil toch zeggen een eenling? En wij zijn ook kinderen van God, dus is hij dan niet de eenling, enige geboren? Enige geboren is dus niet waar als God nog meer kinderen heeft. Als hij enig kind is, enig geboren, ja, dan kunnen er geen andere kinderen meer zijn. En die zijn er wel. Nou, het antwoord is, ik heb het al gezegd, dat zit namelijk in die twee verschillen. Dat eeuwige zoonschap en dat natuurlijke zoonschap. En de catechismus maakt dus een verschil tussen de natuurlijke kinderen, dat is er maar één, Gods zoon, en de aangenomen kinderen. En dat zijn er gelukkig heel veel. Kinderen, wat is het verschil tussen een natuurlijke zoon en een aangenomen zoon? Weet je wat er letterlijk staat? In het Engels zie je dat mooi. In het Engels staat er voor dat woordje aangenomen, het woordje adopted. Een aangenomen kind is een geadopteerd kind. Nou, ik ga een Bijbels voorbeeld noemen. Kijk nou eens naar Mozes. Mozes, die was de natuurlijke zoon van vader Amram en moeder Jochebed. En toch werd hij geadopteerd later door de Egyptische prinses. Tot prins aangenomen. En in het Egyptische hof, in het paleis, werd hij opgenomen. Hij werd als prins opgevoed, als een aangenomen, geadopteerd kind van farao's dochter. En hij werd zelfs troonopvolger. En natuurlijk was hij door geboorte een zoon van Amram en Jochebed. En als aangenomen zoon, dat was hij geworden door adoptie, door farao's dochter. Nou, hoe zit dat dan geestelijk? De Heere Jezus is de natuurlijke zoon en wij van nature niet. Integendeel. Als ik de Bijbel serieus neem, het woord van God, dan staat er namelijk heel wat anders. Van huis uit zoals wij geboren worden, ook dat doopformulier zegt dat. Van huis uit zoals wij geboren worden, noemt de Bijbel ons kinderen van de ongehoorzaamheid. Kinderen des torens. Zo zijn we niet door God geschapen, maar zo zijn wij door de zondeval geworden. Wij hebben het beeld van de Vader verloren. Door de zondeval. We lijken niet meer op God de Vader, maar we lijken op die gevallen Adam. Daar zijn we nakomelingen van. He, dus wij kunnen ons beeld zien in die gevallen Adam. Of in die verloren zoon die het huis van de Vader verlaten heeft. Verloren kinderen die het kinderrecht hebben verspeeld. Als dat nou zo is, hè, dominee. Als de Bijbel dat zegt, dat ik dus van huis uit ver van huis ben. Ja, precies. Ver van het vaderhuis vandaan. He, dat ik dus gevallen ben, dat ik een kind des torens ben. Hoe word ik dan een kind van God? Dat is de vraag. Dat is ook de vraag die te maken heeft met het avondmaal. Hoe word ik dan een kind van God? Zodat ik aan de maaltijd van God uitgenodigd word. Hoe word ik nou geadopteerd tot zijn kind? Wat moet ik dan doen? Nou, gemeente, mag ik vanavond eens eenvoudig uitleggen. Met toepassing op de voorbereiding. Wat moet ik dan doen om van een kind des toorns te worden tot een kind van God? Nou, dan moet ik u al gelijk corrigeren, want de eerste vraag is niet wat u moet doen, een kind. Maar de eerste vraag is wat ouders doen om een kind te adopteren. Ik weet niet of u dat in uw familie wel eens meegemaakt hebt of van dichtbij. Als je een kind adopteert, wat voor een grote moeite niet dat kind moet doen, maar wat voor een grote moeite die ouders moeten doen. Ik heb er niet zo heel veel verstand van, maar het kost wel heel wat. Financieel, het kost heel wat. Dat red je niet onder de 15.000 euro minstens. Ten tweede moet je als ouders een hele verre reis maken. Vaak naar een land aan de andere kant van de wereld. Een ontwikkelingsland. Om zo'n adoptiekind op te halen en te omhelzen en mee te nemen. Daar moet je er zelf naartoe gaan. Die weg is vaak lang en moeilijk voor de ouders, eer het zover is. Waarom willen ouders dat dan, dominee? Nou, soms uit gewoon pure barmhartigheid. En vaak ook omdat de kinderkamer leeg bleef, na jarenlang getrouwd en gedokterd te hebben. En die kinderwens, die werd niet vervuld. En dan gaan mensen, vrouwen en mannen, die gaan kinderen adopteren om die leegte in het gezin te vullen. Denkt u daar eens over na, niet wat het u, maar wat ouders voor moeite doen. En dan dat kind zelf. Vaak aan de andere kant van de wereld, in een verre vreemd land. Vaak onder erbarmelijke, ziekelijke omstandigheden. Soms een vondeling. Daarom heb ik Ezechiël 16 gelezen. He, als je ziet hoe, soms vondelingen. Meisjes die soms in een vuilnisbak worden weggegooid. Eigenlijk geen toekomst dan de dood voor ogen. In nood en veel ellende. O, die afkomst. Dat is vaak zo laag en armoedig, meelijwekkend. En als zo'n kindje dan geadopteerd wordt, hè, kinderen. Dan is het er helemaal. Dan is het er helemaal. En dan wordt het helemaal aangenomen en opgenomen als mijn kind. En dan mag het zelfs delen in de voorrechten als van een echt kind. Zo was het met Mozes ook. Mozes werd geadopteerd in het Egyptische hof en hij mocht delen in de rechten van een kind. Hij was zelfs de troonopvolger geweest. Ieder moest voor hem als prinsenzoon buigen. Hij werd in de prinselijke staat en stand verheven. En zo iemand mag zelfs erven in de nalatenschap. En nou geestelijk. Ik vind het zo mooi om dat toe te passen. En nou geestelijk. Niet alleen mensen adopteren mensen, ook God adopteert gevallen mensen, zondaars. En dat is zo groot? Dat is zo groot? Waarom is dat groot? Oh nee, even over nadenken. Ik ga er een paar dingen over zeggen. Het is zo groot, hè? Wij van nature zijn zondaars. We willen niet zoveel met God te maken hebben. En dat God als rechter mij nou vrij spreekt van schuld en straf. En mijn leven geeft. Dat is de rechtvaardiging. Nou, dat is eigenlijk ontzettend groot. Hè? Ik heb de straf verdiend. En nou spreekt God mij vrij als rechter van schuld en straf. Om Jezus wil. Die straf droeg. En ik krijg recht op leven. Dat is al zo groot. Maar als nou diezelfde God als rechter. Hè? Als diezelfde rechter. Ons nou ter plekke. Niet alleen als misdadigers vrijspreekt, maar dat die rechter nou ons ter plekke aanneemt en ons zijn vaderlijke gunst en goedheid geeft en doet delen in de erfenis. Ja, dat is zo aanbiddelijk. Dat is zo groot dat God dat doet. De straf laat hij dragen door zijn natuurlijke zoon. En hij spreekt mij vrij en hij maakt mij tot zijn kind. Als je daar eens in mag komen in de week van voorbereiding, dan ga ik het Johannes naroepen. Die zegt in 1 Johannes 3, ziet, dan moet je eens opletten, joh. Nou moet je eens kijken hoe groot dat het ziet, zegt Johannes. Welk een liefde ons de Vader gegeven heeft, dat wij kinderen van God genaamd worden. En we zijn het nog ook. Vol verwondering. Mag ik u wat dingen gaan zeggen over dat kindschap, dat is de tweede gedachte, over dat kindschap van God? Zal ik u wat verschillen aanwijzen om u nou te brengen in die verwondering, die stille aanbidding? Nou, het eerste is, ik zei het al, het verschil, natuurlijke ouders, die hebben vaak een lege wieg. En die willen zo graag de kinderwens en dan adopteren ze een kindje. Maar God was niet kinderloos. God had een kind. Zijn natuurlijke zoon van eeuwigheid. En dat kind was zijn enigste kind, maar was ook zijn geliefde zoon. Dat was alles voor hem. God was niet kinderloos. En toch adopteert hij kinderen. Gevallen mensen. Maakt zondaars tot zijn kinderen. Wie waren wij dan? Wie waren wij dan? Ja, dat is een goede vraag. In onze eertijds. Wie waren we dan? Ik kan me zo voorstellen, ik weet eigenlijk niet wat het is, ik heb er wat over gelezen, ik weet niet wat het van binnenuit wat het is. Ik kan me zo voorstellen als je een adoptiekindje adopteert, dat je zegt van ik zou zo graag, we willen doen, willen helpen, maar ik hoop zo dat het een mooi kindje is. Mozes was ook mooi, je staat in de Bijbel, Mozes was bijzonder mooi toen die prinses dat bieze mandje opendeed. Toen werd ze vertederd door de schoonheid van dat kleine babytje. Staat in de Bijbel. En wij. Toen God vanuit de hemel neerkeek op die gevallen zondaars. Dan staat er in de Bijbel. Ik zag u daar vertreden in uw bloed. De walgelijkheid van uw ziel. Misvormd. Slecht. Gewoon slecht. Voordat God in je leven kwam. Was je gewoon slecht. Met een corrupt hart. Op een huichelachtig hart. Op een ongeïnteresseerd hart. Maar je was gewoon slecht. En dat God nou mij wil hebben. Ik zou graag een mooi kindje willen hebben. Mordechai. Die heeft Esther, zijn nicht, geadopteerd. En Esther staat op als een bijzonder mooi meisje. Dat is niet zo moeilijk. Maar nou om een slechterik. Een boef, een schurk, een misdadiger. Om die nou te adopteren. We hebben Ezechiël 16 gelezen. Ja. Vertreden in uw bloed. Onrein en dat door eigen schuld. Nou, dat is het tweede. God was niet kinderloos. Wie wij daarvoor waren, niet mooi, maar juist misvormd door duizend zonden. Maar dat was het tweede. Het derde. Wat voor kosten heeft nou God gemaakt? Wat voor kosten heeft nou God gemaakt, gemeente, om nou dat zinnetje te kunnen opschrijven dat wij om zijnentwil uit genade tot kinderen God zijn geadopteerd. Mensen kosten een hoop geld. Dat hebben dan graag voorover. En God? Het kostte de Heere God zijn zoon. En het kostte de zoon zijn leven om mij te kunnen aannemen. God zond niet een van zijn 10.000 engelen, zijn knechten. Maar hij zond nou juist die ene, die geliefde, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft voor zulke schurken als ze volgende week aan die avondmaaltafel zitten. Kan je dat begrijpen? Ziet welke liefde ons de Vader gegeven heeft. Nou, misschien ben ik dan een kleine schurk. Je hebt een grote en kleine schurk, maar een boef ben je. In Gods ogen. In die heilige, reine ogen. God geeft die ene die zijn alles was. Een liefde. Voor onwaardigen. Opdat dat lege vaderhuis. Nou was niet helemaal leeg. Want er was één zoon. Maar dat al die woningen vol zouden worden. Met verloren zonen. En verloren dochters. En kon het zijn ook met oudste zonen. En met oudste dochters. Als je daarover nadenkt, gemeente. God zei een keer tegen Abraham. Toen hij zijn zoon offerde. Wilde offeren. Toen zei God tot Abraham. Nu weet ik, Abraham, dat gij uw zoon, uw enige die gij lief hebt, mij niet onthouden heeft. En dat kan ik zeggen van de Heere God. Als ik zie op het offeren van zijn zoon. Dan kan ik tegen de Heere God zeggen. O Heere, nu weet ik. Ziende op dat gebroken brood en dat vergoten bloed. Nu weet ik dat gij, o God, uw enige. Uw geliefde mij niet onthouden hebt. Ziet welke liefde ons de Vader gegeven heeft. Het kostte niet alleen de Vader zo, het kostte ook de Zoon zoveel. Ja. Het kostte de Zoon zoveel, wat een reis moest hij maken. Van Nederland naar Latijns-Amerika of zo, of naar Peru of naar. Wat een reis moest hij maken van die hoge, heerlijke, reine hemel. naar die zondige, vervloekte, verdorven wereld. De hemelse glorie verlaten, de menselijke natuur aangenomen. Het kruis op zich genomen, mijn straf overgenomen. Wat een reis. Maar ook wat een prijs als ik volgende week die beker in mijn hand houd. En als u hem aan uw mond zet en je ziet die rode wijn als een teken van het rode bloed. Wat een prijs. En dat het nou zijn harte bloed heeft gekost. Zo ver ging die prijs dat de natuurlijke eeuwige zoon geen vader meer mocht zeggen. Mijn God, waarom? Hij mocht geen vader meer zeggen. Wat een reis. Wat een prijs. Ja, zijn liefde zocht mij. Wat een reis. En zijn bloed, dat kocht mij. Wat een prijs. Door genade ben ik een kind van God. Maar daar moest liefde voor zoeken. En daar moest bloed voor vloeien. Voor wie? Niet alleen voor arme zielige schaapjes, arme zielige mensjes, arme zielige kerkgangertjes. Ach nee, wij zijn niet zielig. Wij zijn niet zielig. We zijn schuldig. Wat anders. Niet alleen voor vreemdelingen, maar voor vijanden. Dat staat er in het woord. Ik zeg er niet te veel. We zijn geen vreemdelingen, we zijn vijanden. En dat de Heer me nou vergeeft. Ja. Niet verloren, niet veroordeeld, niet te verdoemen is. Dat de Heer me nou vergeeft. Heer, dat vind ik zo groot. Maar dat hij me nou adopteert tot zijn kind. Dat zet zelfs de engelen in de hemel vol van verbazing. Weet u dat? He, dat de Heer me nou vergeeft. En zegt, nou vooruit dan maar. Nee, daar moest bloed voor vloeien. Maar dat hij me nou ook als een doorbrenger... Dat hij zegt, nou blijf nou maar niet aan de drempel staan, jongen, kom nou maar binnen. En zet je nou maar aan de tafel met gemeste kalf erbij. Kom, eet en drink en wees vrolijk voor zo'n doorbrenger als ik ben. Snapt u dat? Als u het niet snapt, dan moet je volgende week maar niet aan die tafel gaan. Want dan snap je er helemaal niks van. Dan snap ik gewoon niet. Dan moet je me vragen of de Heilige Geest in al die waarheden ook wil leiden. Welke waarheden? Nou, door de verlorenheid van ons hart... En de heiligheid en de soevereiniteit van God, maar ook de ontfermingen van Christus. Voor vijanden. Hoeveel adopteert de Heere God er nou? Nou, wij misschien 1, 2 of 3. Maar nou adopteert God de Vader ze uit de familie van de vader der leugen, de Satan. En hij neemt ze aan en zet ze in zijn huisgezin. En nou staat er in de Bijbel he, dat de Heer vele zonen tot de heerlijkheid leidt. Niet één of enkele. Miljoenen. Een grote menigte. Wonderlijk, hè, gemeente. Als het nou slechts enkele waren, dan zou ik zeggen, nou ja, dan is er geen hoop meer. Want die zijn nou na 20 eeuwen kerkgeschiedenis, die zijn wel binnen. Nee hoor, er zijn er geen enkele, het zijn er vele. U en ik, we kunnen ze met z'n allen op onze vingers niet tellen, zoveel. Een grote, ontelbare schaar. Geef hoop. God bekleedt ze ook met eer. Weet je, die vijanden, hè? Die vreemdelingen. Die zo ver van God vandaan leefden, zonder God en zonder hoop in de wereld. Dan gaat de Heer die nabij brengen door Christus, om zijn het wil uit genade. En dan gaat hij ze bekleden met eer. En dan gaat hij ze zetten, die aangenomen kinderen, dichter bij de troon dan de engelen. De engelen, dat zijn en blijven Gods knechten. Maar die vijanden, die gaat hij adopteren tot zijn kinderen. En een kind, die staat dichter bij de vader dan een knecht. Dat is geen geringe zaak, hè? David, die had er wat van. Die besefte iets van dat wonder daarvan, toen hij daar als een jongeling, nog teder en gering achter die schapen zat daar. En toen mocht hij de schoonzoon van de koning Saul worden. Echt? Ik? Een jongeling? Teder en gering, wie ben ik nou weer? De minste uit mijn geslacht. Zo'n dode hond als ik ben, zegt hij. Maar de schoonzoon van de koning genaamd worden, dat is geen geringe zaak. Nee, dat is geen geringe zaak. Om een zoon van de Allerhoogste genaamd te worden. Geen geringe zaak om de tafel van vader te mogen zitten. Of zijn het wel uit genade dat kinderen Gods aangenomen? Krijg je ook een nieuwe naam, weet je dat? Een adoptiekind dat krijgt de naam van degene die het adopteert. Mozes krijgt ook een nieuwe naam. Een zondaar krijgt ook een nieuwe naam. Die krijgt de naam van Sions kind. Van kind van God. Van zondaar gemaakt tot koningskind. Aangenomen kinderen, daar gaat het over. Die worden gelukkig niet als stiefkinderen behandeld. Het is niet zo met eerbied gesproken dat God de Vader nou zijn eigen zoon, dat alles. En die aangenomen kinderen die worden dan maar als tweede rangs. Nee, gelukkig niet. De Heere God maakt geen verschil tussen zijn eigen geliefde zoon, de Heer Jezus, en de aangenomen zoon. En dat staat ook in het huwelijks, in het avondmaals, heilige avondmaalsformulier. Daar lezen wij een zinnetje, we zullen het lezen. Volgende week staat dit zinnetje. Niet twijfelend. Of dat de Heere ons met alle dingen naar lichaam en ziel wil verzorgen als zijn lieve kinderen en erfgenamen. De Vader geeft ze dezelfde behandeling. Zijn eigen geliefde zoon. En de aangenomen zoon. Ik vaar op tot mijn vader, maar dat is ook uw vader. En als Christus nou de erfgenaam is, dan zijn die geadopteerde kinderen, dat zijn mede-erfgenamen met Christus. Bijbelse uitdrukking. Vind je dat niet geweldig? Ziet u hoe enorm rijk dat is om dat kindschap van God. Gebaseerd op het zoonschap van Christus. Daar zit liefde achter. Dat grote wonder, om het nou eens te zeggen in de termen van afgelopen donderdag, die staatsverandering hè, van een kind des torens, geworden tot een kind van God. Verdoemelijk voor de rechter, tot een kind van God met een verzoend vader. Dat gaat niet zomaar. Nee, dat gaat niet zomaar. Hoe gaat dat dan wel, dominee? Weet je hoe dat gaat? Dat staat in het antwoord. Dat gaat niet zomaar. Dat gaat alleen maar om zijnentwil uit genade. Daarom gaat het. Om zijnentwil. Buiten Christus blijft God voor jou die rechter. Maar om zijnentwil for his sake. Om zijnentwil in Christus heb ik een genade God en Vader. Om zijn zoons wil, mijn God en Vader. Om zijnent wil. En dan kijk je weer naar die tafel. Om zijnent wil. Weet je wat ik nou hoop, hè, gemeente? Mag ik dat zo eens uitdrukken vanaf de kansel? Ik hoop dat er volgende week een hoop van die Mephibosets aan die tafel zullen komen. Dat zijn van die kreupele mensen die hun paardje niet recht kunnen houden. Nee. Die elke keer maar weer met een smak op de grond kwakken. En zichzelf bezeren. En pijn doen. En God verdriet doen. En er zelf pijn van hebben. Mephibosets. Heb je hetzelfde? Daar zit David op zijn troon. En dan zegt David uit de goedheid van zijn hart. Dan zegt David uit de goedheid van zijn hart, is er nog iemand uit het huis van Saul, de vijand, dat ik hem weldadigheid bewijzen om Jonathans wil, voor his sake. En zo zegt God, is er nog iemand uit dat geslacht van zondaars, dat ik weldadigheid aan hem doe om Christus wil. En dan wordt die Mephibosheth gehaald. Die staat niet te springen. Trouwens, hij kan nog geen eens lopen. Zo lam is die. Hij kan nog geen eens naar David toe lopen. Dat had ik niet gedaan. Gehaald. Hij wordt gearresteerd. En hij wordt meegenomen met liefdeskoorden. Alleen had hij zelf nog niet erg geen erin. En dan wordt hij gearresteerd. En dan komt hij bij David en denkt, dat wordt mijn dood. Nee, het was zijn leven. He, dan mag hij aan die tafel van koning David zitten als één van des konings zonen. Dan kijkt hij rechts van zich en dan kijkt hij links van zich. Dan zijn het allemaal kinderen van God. Dan zijn het allemaal koningszonen. En ik als een meisje boos mag erbij zitten. En die verlamde voeten, die zitten onder de tafel. Die zie je niet. Wonderlijk, hè? En zo doet God het. Om Christus wil. Ere zij aan hem wiens liefde ons bevrijdt van elke smet. Ere zij aan hem die zondaars in de rij van koningen zet. Om zijnentwil. Die enige geboren zoon, die heeft dus, die is ook de eerstgeboren onder vele broeders. En de Heere Jezus schaamt zich niet om ons broeders en zusters te noemen. Daar schaamt hij niet voor. Wat rijk uit de familie van de Satan gezet in het huisgezin van de hemel. Dat is zo groot, gemeente, door genade een kind van God. Maar het kan om zijn wil, uit genade. Dat is zo groot. He, dan heb je God als vader. Dan krijg je om zijn wil uit genade Christus als je oudste broeder. Dan krijg je Gods volk als je broeders en zusters. Dan krijg je de engelen als je dienaars. Dan krijg je de hemel als je vaderhuis. En dan krijg je de hele eeuwige heerlijkheid als je erfenis. Om zijnentwil. Daar staat er nog wat bij. Uit genade. Uit genade. Dat is het tegenovergestelde dan door verdiensten. Dat is het tegenovergestelde van als rechthebbende. Ik heb daar toch recht op. Niet rechtens, maar uit genade. Hoe wordt het nou beleefd? Hoe gaat het nou zijn werk? Hoe gaat het nou zijn werk in mensenleven? Nou, gemeente, in de doop, een gedoopt kind, dan zegt de Heere God dat toe. Dan zegt hij dat toe. Dan belooft God de Vader dat hij je tot zijn kind aannemen wil. En van alle goeds wil verzorgen, alle kwaad van je weer te beste keren. God, eenvoudig gezegd, God zegt dus niet, even bedenktijd. Ik weet nog niet zeker of ik jou wil aannemen tot mijn kind. God zegt geen nee, God zegt ja bij de doop. God zegt ja, jou wil ik er ook bij hebben. God zegt ja, ja van God. Dat is zo van Gods kant en nou van jouw kant. Als jij nou gedoopt bent, een gedoopt kind, is dat een geadopteerd kind? Nee, net niet. Net niet. Door het geloof. Allen die hem aangenomen hebben door het geloof, die heeft die macht gegeven kinderen van God te worden. Hoe gaat dat nou in de beleving, gemeente? Hoe ervaar je dat nou? Nou, ik kan er veel en weinig over zeggen. Ik wil er dit over zeggen. Dat ja van God bij de doop, dat staat. En dat staat en dat blijft staan. Tot je dood. Maar weet je, ik zit er volgens mij niet ver naast. Weet je hoe dat nou ervaren wordt? Van mensenkant wordt dat ervaren. Nee, niet als rechthebbende. Van Heer, ik ben toch gedoopt? Nee, dan wordt er iets ervaren van de onwaardigheid. Van mijn eigen ontaardheid. Van mijn eigen afkerigheid. Och Heer, dat geeft zo'n smart in je ziel, hè? Vroeger noemden ze dat de droefheid naar God. Die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. Dat geeft een smart in je ziel. Wie ben ik nou geweest? Of je nou een oudste zoon of een verloren zoon bent. Maar je was alle twee van huis. Alle twee van die vader vandaan. Of je nou een paar meter of een paar kilometer van die vader vandaan. Maar je leefde zonder hem. En dat geeft smart. Ik ben een ontaard kind, Heer. En daar zet je je handtekening onder. En dat zet je met smart eronder. Dat was ik. Dat was ik. Ik heb altijd gedacht als een dominee over zondaar spreekt dat het over mijn buurman ging, maar het ging over mij. En dat ga je met smart erkennen. Ik ben zo'n eigenwillig kind. Dat ben ik. Die mijn vader in de hemel zo ontzettend veel verdriet aangedaan heeft. En nog, die mijn hemelse vader zo ontzettend veel moeite heeft berokkend. Weggelopen. Ach gemeente, ik geloof dat er iets beseft wordt van eigen onwaardigheid. Weet je, toen die jongen terugkwam, weet je wat hij zei? Toen zei de jongen, ik ben niet meer waard om uw zoon genaamd te worden. En toen heeft die vader hem omhelst. Ik ben niet meer waard om uw zoon genaamd te worden. Weet je wat ik nou zou willen volgende week? Dat er nou, dat die hele tafel vol zou zitten. Voor mij pas 7 tafels. Met allemaal onwaardige avondmalers. Die het nou beleven dat ze in zichzelf zo onwaardig zijn. Al zou de Heere God nou volgende week tegen jou zo doen. Ga jij maar terug. Dat je met een gebogen hoofd teruggaat. Heere, want ik ben het niet waard. Of zou je dan stijgeren? Hè? Zou je dan stijgeren? Ja, hou even. Ik ben altijd gegaan. Waarom moet ik nou terug? Nee hoor, ik ga gewoon door. Ik ben niet meer waard om je zoon. Als je nou je rechten gaat verliezen voor God, hè. Als je nou in je beleving buiten komt staan. Zeg God je er binnen. Of niet? Spreek ik nou voorwaardelijk? Mensen, dat is de praktijk. Dat is de praktijk. En dan krijg je een avondmaalsgang. Die je nog nooit gehad hebt. Of zoals je misschien jaren geleden gehad hebt. Maar dat is alweer zo lang geleden. Dan ga je spellen wat het betekent uit pure genade. Dan is dat geen stickertje erop. Geen labeltje. Ja, natuurlijk uit genade. Helemaal niet natuurlijk. Dat is een wonder uit genade. Ja. Nou, gemeente. Ik ga eindigen. Laten we nog eentje lezen. Daarom dat Christus alleen de eeuwige natuurlijke zoon van God is. Maar wij zijn dan zijnentwil uit genade tot kinderen van God aangenomen. Wie zijn die wij? Die wij, dat zijn niet alle mensen. Die wij, dat zijn niet zomaar alle kerkgangers. Nee, die wij, dat zijn die mensen waarvan zondag 7 zegt, die Christus door een waar geloof aannemen. En die Christus nou door een waar geloof aannemen, die worden door God aangenomen. Die worden door God geadopteerd. Want gij zijt allen kinderen Gods, door het geloof in Christus. En dat word je in de tijd. Dat word je op het moment dat je door wederbarende genade, of hoe zou ik dat simpel zeggen, op het moment dat je wederom geboren wordt. Op het moment dat je wederom geboren wordt door de Heilige Geest, kom je ook metterdaad tot geloof in de Heer Jezus. En dat is het moment dat je tot kind van God wordt aangenomen. Dat is het begin. Dat is het begin. En weet je wat ik nou ook ga zeggen, gemeente? En ik geloof dat het naar het woord is. Er zijn ook standen in het genadeleven. Standen in het genadeleven. Ja, die zijn er. Die zijn er. Of dacht je van niet? Wat bedoelt u daarmee, dominee? Nou dit. Kijk, als iemand nou wederom geboren wordt, dat is nog maar het begin. En die standen in genade leven, dat begin, hè, dat gaat ook groeien. Daar zit groei in. Of staat het nou stil in mijn eigen geestelijk leven? Kom het nou niet verder. Het is als babytje in het geloof. En dan worden het jongelingen en dan worden het vaders in Israël en moeders in Christus. Daar zit de groei in. Standen. En pasgeborene die kan zich al, een babytje kan alleen maar huilen en zich bevuilen. Ja. Nou, dat ga je dan ook merken, hè. Huilen en je bevuilen. Roepen tot God. En je ziet je zonde vuil. Hè, maar de Heer die ontfermt zich over je. Die pasgeborenen die zijn zich niet altijd zo bewust dat ze God als vader mogen aanspreken, hoor. Mag wel, alleen ze zijn, dat durven ze soms nog niet zo heel erg. Daar kan wel eens een tijdje overheen gaan. Ja, maar al spoedig breekt toch dat lachje door. Ze dan de naam van de Heer Jezus horen, die verlosser, die prijs en die reis betaalde en die reis deed. Ja, dan komt daar die vreugde in Christus. Een hartelijke droefheid in mezelf, maar ook een vreugde in Christus. Zijn standen, ja, er is groei. Weet je, en als je dan tot een kind van God bent aangenomen, dan zie je ook dat God je als vader verzorgt, maar je ook soms wel eens een knal geeft. Dat is nodig. Dat noemen we de vaderlijke, de kindertucht. Als je het nodig hebt, hoor, niet zomaar. Als je het nodig hebt, dan krijg je tucht. Dat is een teken dat God je lief hebt en je wil opvoeden voor de hemel. Tucht geeft vrucht. Tucht geeft vrucht. En dan geeft de vader je ook kinderbrood. Zet die tafel volgende week. Kinderbrood. Weet je wat er volgende week op tafel staat? Er staat kinderbrood op tafel. Kinderbrood. Dat is het brood van de kinderkens. Ja, voor de kinderen van God. Of zoals het formulieren zegt, het is voor al degenen die in hem geloven. Kinderbrood. Ja. Dan mogen die kinderen, die mogen daar dat zoete en het vette van zijn huis smaken. En dan worden we door sterk. Die welvoorziene dis, spijs en drank. Een kindermaal. Dat zie je ook als degenen van die tafel weggaan in het dagelijks leven. Dan zie je dat die vertonen ook kindertrekken die gaan lijken op die hemelse vader. In barmhartigheid en goedheid en het zoeken van vrede. He, die gaan lijken, die gaan het beeld van God de Vader weer vertonen in hun leven. Die krijgen kindertrekken. Die krijgen ook kinderkenmerken. Een kind van God die is te herkennen aan kinderlijke eerbied voor zijn vader. En onvoorwaardelijk vertrouwen op zijn hemelse vader. En het volgen van die vader. Liefde en gehoorzaamheid. Dan mogen ze wel eens zeggen, Abba, lieve vader. Ja. Als je dat nou nooit zegt. Die nou volgende week aan die tafel zit en zegt, nou ik heb vanavond goed geluisterd, dominee. Ik heb er met mijn hart bij geluisterd. En er zijn toch dingen die ik niet kan ontkennen. Nou, zeg je nou wel eens, zeg in je gebeden, hè. Zeg je dan wel eens in je gebed. Zeg je dan wel eens om zijnentwil uit genade tegen God. Abba, lieve vader. Zeg je dat nooit. Er zijn mensen, lieve zielen. Die spreken maar altijd over de Here, over God. Of over een lief en dierbaar opperwezen. Zeg daar geen verkeerd woord van hoor. Maar ik geloof dat je God verdriet doet als je nou nooit eens zegt. Abba, lieve vader. Ja. Een kind van God, mensen, die is zo groot. Kinderen van God, die gaan meer zingen door het leven dan huilen, toch niet? Of heb je nou zo'n slechte vader? Kindschap heeft volgens mij ten diepste, hoor. Kindschap heeft volgens mij ten diepste te maken met blijdschap. Ja. En straks mag ik erfgenaam zijn. Als een geadopteerd kind delen in die heerlijke zaligheid. In die heerlijke hemel. Kindschap is eeuwig. Weet je, en dan gebeurt het wel eens. Ach gemeente, je moet maar niet kwalijk nemen. Dan gebeurt het wel, je moet dat een beetje vatten ook, hè. Dan gebeurt wel eens, hè, dat die vader, die geeft zijn kinderen ook wel eens een kus. Die geeft zijn kinderen wel eens een kus. Nou zijn er momenten, hè, dat gebeurt dan wel eens aan die tafel, hoor. Niet altijd, maar het gebeurt wel eens aan die tafel. Ik wil niet alles op die tafel geconcentreren. Het zal wel eens in de binnenkamer gebeuren. Het zal wel eens gebeuren als je in een stille tijd zit. Of het zal gebeuren als je in de kerk zit. Dan krijg je van God wel eens een kus. En dan heb je een dienst. Geen leed zal dat ooit uit mijn geheugen wissen. Onvergetelijk een vaderlijke kus te mogen ontvangen om zijnentwil uit genade. Nou begrijpt u wel. Het zoonschap van Christus en om zijnentwil uit genade. Een kind van God geadopteerd. Wat bent u nou eigenlijk? Onderzoek uzelf eens. Ben ik nou een kind? Een koninklijk kind geworden? Ik had een eertijds, maar er is verandering in gekomen. Want God zag op me neder. Hij kwam voorbij en hij zag me liggen in mijn geboortebloed vertreden. En hij zei tegen mij, leef! En ik mocht zien op hem die mijn leven geworden is. Of ben je nog een vreemdeling? Ver van huis. Of een bastaard misschien. Verloren zonen. Of een oudste zoon. Die verloren zoon die kwam thuis. En die mocht aan tafel. Uit pure genade. En die oudste zoon die bleef om eigen schuld buiten staan. Hij weigerde te komen. En toen? Toen was die vader zo goed, hè. Dat die vader het huis uitging. En naar die jongen toe ging die buiten stond. En dat die vader ging smeken. Kind, hoort u het? Kind. Al het mijne is het uwe. Kom en laten we vrolijk zijn. Als je nou met een gedoopt voorhoofd, hè, straks toch buiten zal staan. Dan is het eigen schuld. Dan ga je als kind verloren. Omdat je je weigerde je door de Vader te laten verbidden. Gemeente, nou begrijpt u het. Hoe groot het is. Lodestein die zong ervan en zegt, ach, er zijn veel titels. Er zijn veel titels. Hè? Je kan dokter zijn en professor, je kan graaf zijn en baron. Eretitels, keizerstitels, koningstitels, erenamen, al te samen. Mooie titels, het is maar schijn. Niet zo eerlijk, zo begeerlijk, als een kind van God te zijn. Of om het te zeggen met de woorden van Johannes de Heer. Ik ben een koninklijk kind. Door de Vader bemind. Ik ben een koninklijk kind. Niet slechts dienstknecht of vriend. Ik ben gekocht met het bloed van mijn Heer. En dat bloed geeft mij recht. Meer te zijn dan een knecht. Ik ben Gods kind. Dat verblijdt mij zozeer. Amen.